Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 94, het 8e vers. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit, haast weder tot gerechtigheid. Al wie oprecht is van gemoed, die merkt het op en keurt het goed. Het 8e vers van Psalm 94. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 73 het eerste vers. Ja, waarlijk God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En daarna wordt u gelezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 22, vers 1 tot en met 14. Dus de schriftlezing voor deze middag is uit Genesis 22, het eerste tot en met het 14e vers, na de geloofsbelijdenis en na Psalm 73, vers 1.
En in ieder spreken in zijn of haar hart, aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is uit Genesis 22, de versen 1 tot en met 14. En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, dien gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria. En offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen, dien ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich, en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer, en maakte zich op, en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijf gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. Ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout, en bond zijn zoon Isaac, en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit, en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam dien ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: De Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Tot zover de schriftlezing.
Aan de orde van behandeling is deze middag, gemeente, zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. En we willen die afdeling eerst met elkaar lezen. Zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitschaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden kan, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Bidden we de Heer eerst om zijn zegen. Heere, wanneer we op het punt staan om te gaan luisteren naar het onderwijs van uw woord. Onderwijs dat deze middag heel bijzonder gaat over uw voorzienige leiding en regering. Geeft u ons dan wat wij niet kunnen missen. En dat is zoveel, Heere. Want de zondag die aan de orde van behandeling is, het Bijbels onderwerp waarover we ons willen buigen, is geen makkelijk onderwerp. Het is vol diepten. Dat u in alle dingen uw hand hebt, dat kan zoveel vragen oproepen. Dat kan zoveel tegenwerpingen in ons naar boven brengen. Heren, onderwijst u ons. En laat u vanmiddag zien, niet alleen aan ons verstand, maar boven alles aan ons hart, wat uw woord over deze dingen leert. En laat u ons ook zien met welke bedoeling uw woord die dingen leert. Want u hebt er een bedoeling mee. Heren, we bidden voor degenen die het in hun leven moeilijk hebben. We dragen aan u op degenen die in hun leven met tegenspoed te kampen kregen. En er zullen er velen onder ons zijn voor wie dat geldt. Op allerlei wijze. Mag het duidelijk worden, Heere, dat wij uw wegen niet kunnen narekenen. Maar mag ook duidelijk worden dat, al is het zo dat er allerlei dingen in ons leven kunnen gebeuren die niet buiten uw toelating omgaan, het tegelijkertijd zo is dat dat ook niet betekent dat u al die dingen goedkeurt. Want u wijst alles wat tegen uw woord en tegen uw wet ingaat nadrukkelijk af als zonde tegenover u. En u bent op geen enkele manier schuldig aan de zonde van uw schepselen. Heere, geeft u dat ook dat antwoord mag geven op allerlei vragen en allerlei knopen die er kunnen zijn. Geeft u dat we ook met alles wat we niet begrijpen, met de donkere wegen van uw voorzienigheid, toch tot u de Heere zouden mogen vluchten. Om onze wegen, hoe ze dan ook geleid zijn en hoe ze geleid worden, te wentelen op u. Heere, wilt u ook zijn met degenen die in hun leven voorspoed kennen. Het is niet eenvoudig om ook te midden van de voorspoed uw hand op te merken. O, dat kunnen we op bepaalde momenten nog wel doen. Maar hoezeer is het ook voor de hand liggend dat we vergeten wie ons al die zegeningen gaf. Of dat we het er nog wel erg in hebben, maar dat we aan de zegeningen en aan de voorspoed genoeg hebben. Dat we misschien met een zekere ontroering nog wel kunnen zeggen dat de Heere goed voor ons geweest is. In de zegeningen die Hij schonk. Maar dat we ten diepste U toch niet nodig hebben. En Heere, laat U ons zien dat alles zo betrekkelijk is. Al hetgeen in dit aardse leven geschonken wordt. Het is groot als U het geeft. Maar Heere, het is met het oog op onze reis naar de eeuwigheid geen reispas. En geeft u zo ook alles wat nodig is. Troost uw kinderen met de troost van de voorzienigheid. Want er ligt in uw voorzienige leiding toch ook een diepe troost. En als uw geest dit onderwijs van uw woord in zijn gezegende hand neemt. En het gaat afdrukken en gaat uitwerken in de harten van uw kinderen. Dan kan het zijn dat ze in donkere omstandigheden terechtkomen. Dat ze moeilijke en onbegrepen wegen moeten gaan. En dat ze toch, wanneer u ze daartoe verwaardigt, het mogen uitroepen. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven mij zou kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. O Heere, dat zijn hoge zaken. Maar u wilt zich zo diep neerbuigen naar uw kinderen in donkere omstandigheden, om ze dit vanuit Christus te schenken en toe te reiken. En laat het, wanneer het voor u niet te laag is om zo diep neer te buigen, voor hen niet te hoog zijn om het uit uw hand te mogen ontvangen. Heere, wilt u hen vertroosten. U weet ook wat voor strijd er kan zijn in de harten van degenen die genade kennen. Strijd met uw wegen, strijd met uw leiding. Geeft u dat ze door uw genade eenswillend gemaakt worden bij vernieuwing met uw heilige wil. En dat is voor ons allen nodig, Heere. Op de kruispunten van het leven en in de diepte schenkt u ons onderwerping aan u. Wilt u zo aan ons denken vanmiddag? U kent ons in alle verscheidenheid van achtergrond en levensgeschiedenis. Heere, mogen we vragen, wilt u onder ons werken, door uw woord en door uw geest. U die in het verleden gewerkt hebt. U die gewerkt hebt in ons voorgeslacht wellicht. In het hart, in het leven van onze vader of moeder, van onze grootouders. En Heere, we beseffen het en we moeten het beseffen dat dat op zich geen rechten geeft aan ons, waarom u het ook aan ons zou schenken. Maar we bidden toch of u die gouden draad van uw genade wilt voorttrekken in de lijn van de geslachten. En daar waar het misschien in ons voorgeslacht heel anders was, daar legt uw woord er toch ook overvloedig getuigenis van af, dat u ook mensen van wie de voorvaderen de afgoden dienden, wilt roepen en wilt zaligen. En wilt u dat vanmiddag onder de prediking van uw woord nog doen. Heere, bewaart u voor alles waarvoor wij bewaard moeten worden, op de kansel en onder de kansel. Zorg voor degene die vanwege ziekte of vanwege andere omstandigheden niet onder uw woord kunnen opkomen. Heere, brengt u terug degene die afgedwaald zijn. Wees met ons wanneer we misschien ook onder heel veel strijd naar uw huis gekomen zijn. Heere, geeft u dat uw woord ons aan u binden mag en trekken mag. En dat uw woord ons niet meer los zal laten. Ja, dat u zelf ons niet meer los zult laten. Werkt u echte bekering in de harten van allen die nog onbekeerd voortleven. En werkt u opnieuw dagelijkse bekering in de harten van degenen die u vrezen. We bidden u voor ons land en volk, voor onze overheid, voor ons vorstenhuis. Geeft u, Heere, dat zij die over ons gesteld zijn, mogen vragen naar uw woord, naar uw getuigenis. Heere, maak ons tot voorbidders, ook voor ons land en volk, ook voor de plaats waarin we wonen. Geeft u alles wat nodig is en hoort u ons om uw naam de eer te geven, tot roem van uw genade en om Jezus wil. Amen. Psalm 34 en daarvan het vijfde en het negende vers willen we gaan zingen. Vreest, vreest hem te allen tijd, gij heiligen daar geondervindt, dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. En ook het negende vers, God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten allen tijden nabij en goed, in tegenheid en smart. Er zijn 3 collecten, eerste voor de eredienst, tweede voor kerkelijke kassen en de derde na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 73, het 12e vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. 12e vers van Psalm 73 na de prediking. In gedachten, gemeente, zien we ze gaan. Vader Abraham en zijn lieve zoon, zijn enige zoon, Isaac. Abraham in het besef wat ze zullen gaan doen. Want hij is op weg naar een van de bergen in het land Moria, om daar zijn enige zoon, de zoon die hij lief heeft, Isaac, in opdracht van de Heere te gaan offeren. Wat is dat geweest voor Abraham? De zoon om wie hij geworsteld had met God. De zoon om wie hij gebeden had tot God. De zoon die hij na lang wachten toch van de Heere had ontvangen. Zoon van de belofte. En die zoon, die moet hij gaan offeren. Maar naast Abraham zien we Isaac voortgaan. Isaac die niet weet van het doel van de reis. Althans, niet veel meer dan dat ze een offer zullen gaan brengen. En op een bepaald moment, dan horen we zijn heldere jongensstem. Vader, ik zie daar in uw handen de vuurstenen. Het vuur waarmee u straks vuur voor het offer zult maken. En hier draag ik het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? En dan zegt Abraham het. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat betekent, God zal zelf zorgen voor een lam op het altaar. Dat is wat Abraham zegt. En Abraham heeft dat mogen zeggen door het geloof. Hij kon de uitkomst van de geschiedenis niet bekijken. Hij bevond zich nog midden in de beproeving. En toch mocht hij deze woorden vanuit de oven van de beproeving spreken. God zal er zelf toch voor zorgen, mijn zoon. En we kennen het verloop van de geschiedenis, het verdere verloop. Want als Isaac dan op het altaar zich uitstrekt, gewillig. En Abraham heft het mes om datgene te doen wat God van hem vraagt, tegen al zijn voorstellingen in. Dan klinkt daar een stem uit de hemel die zegt, Abraham, doe uw zoon geen kwaad. En dan mag Abraham zich omkeren en dan ziet hij daar, verward in de struiken, een ram. Een dier dat geofferd kan worden in Isaaks plaats. God heeft er op wonderlijke wijze voor gezorgd. De Heere heeft erin voorzien. Dat is het onderwerp dat vanmiddag onze aandacht opeist. Het wonder van Gods voorzienigheid. En dat schrijven we bij zondag 10. Het wonder van Gods voorzienigheid. En we denken over zondag 10 na aan de hand van drie gedachten. Allereerst vragen we wat Gods woord daarover leert. Vervolgens wat Gods woord daarmee beleidt. En tenslotte hoe Gods geest daarmee vertroost. Gods voorzienigheid, wat Gods woord daarover leert. Daar gaat het vanmiddag over, gemeente. Het is een moeilijke zondag. Een zondag waarvan geldt dat je er als prediker ook tegenop kunt zien om het te behandelen. Want het is makkelijk spreken als mens over ziekte, wanneer je in elk geval voor eigen waarneming gezond op de preekstoel staat, dat begrijpt u. Dan is het makkelijk spreken over zulke diepe dingen. Maar het gaat er vanmiddag toch niet over wat ik zeg. Maar het gaat er dan over wat het woord over de voorzienigheid van God zegt. Wat de Heere zelf over zijn voorzienige leiding zegt. En de twee, dat is ook het eerste stukje van antwoord 27. De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en regeert. In de tweede plaats vragen we dan wat Gods woord daarmee beleidt. Dat is het vervolg. Zodat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En tenslotte, hoe Gods geest daarmee vertroost. Dat is vraag en antwoord 28. Dat we in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zullen zijn, en in alles wat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Wij hebben, gemeente, vorige week bij de behandeling van zondag 9 een klein stukje overgeslagen. Misschien dat iemand dat wel opgevallen is. Als u nog even met mij terugblikt naar antwoord 26, dan ziet u dat daar wordt gezegd dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat erin is uit niet geschapen heeft, en daarover hebben we met elkaar nagedacht, maar dan komt het, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. En dat is helemaal overgeslagen. Waarom? Omdat dat in zondag 10 helemaal uitgewerkt wordt. Wat betekent het nu precies? Gods voorzienigheid. Wat betekent het? Gods onderhouding en Gods regering. Dat is de eerste vraag. Wat leert het woord van God over deze dingen? Als we dan gaan lezen in antwoord 27, dan ziet u dat de opstellers van de catechismus beginnen met te wijzen op een God die almachtig is en die alomtegenwoordig is. Dat wil zeggen overal aanwezig. Dat is het eerste waar onze opstellers op wijzen. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Wel, het eerste is dit, dat God alle dingen die hij kan, die hij wil, ook kan, ten uitvoer kan brengen. God is almachtig. En God is ook overal aanwezig. Dat zijn van die woorden, daar zouden we misschien snel overheen lezen, maar het is goed om er even bij stil te staan. God is overal aanwezig. Kijk, daar zitten eigenlijk twee kanten aan. Daar zit aan de ene kant dit aan, dat ja, wanneer we op allerlei onbewaakte ogenblikken op plaatsen van de zonde zijn, en misschien wel een heel dubbele moraal in ons persoonlijk leven hebben. Dat we ons, zolang we onder kerkmensen zijn en onder de kring van bekenden zijn, keurig gedragen. Maar zodra we elders zijn, op vakantie zijn, ver bij ons huis vandaan, misschien totaal andere dingen doen, daar een waarschuwing van uitgaat. God is overal aanwezig. En hij ziet ons overal waar we zijn. Maar daar ligt tegelijkertijd ook een onuitsprekelijke troost in voor Gods kind. Dat er nu echt op deze hele aarde geen enkele plaats is waar God niet is. Al heeft Gods kind dan misschien nog een levensreis voor zich waarvan hij of zij zegt, hoe moet het nou toch? En wat zal er allemaal nog gebeuren? En naar welke plaats zal ik ooit nog moeten gaan? En waar zal ik ooit nog terechtkomen? Dat kunnen van die vragen zijn die zeker bij het ouder worden ook spelen. Maar dat de Heere nu overal aanwezig is. Ook in het ziekenhuis. Ook in het sterfhuis. Onder alle omstandigheden. Wel, dat is het eerste waar onze opstellers op wijzen. De almachtige en alom tegenwoordige kracht van God. Waardoor hij, en dan lezen we maar verder, hemel en aarde en ook alle schepselen als het ware met zijn hand nog onderhoudt en regeert. Voorzienigheid. Ik heb het zojuist gezegd, dat betekent heel in het algemeen dat God zorgt. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dat betekent, God zal er zelf op een wonderlijke manier voor zorgen. Maar er is vanuit Gods woord nog wel meer over te zeggen. Gods voorzienigheid betekent eigenlijk drie dingen. Dat betekent allereerst, God onderhoudt wat hij geschapen heeft. God onderhoudt het. Hij onderhoudt alles wat leeft. Psalm 36 zegt, Heere, gij behoudt mensen en beesten. Dat betekent, de Heere houdt mensen en dieren in het leven. Als de Heere zijn hand zou inhouden, dan zouden wij niet meer ademen. Dan zou ons leven een einde nemen. Maar de Heere onderhoudt uw en jou en mijn leven. Laten we dat vanmiddag ook maar heel persoonlijk op onszelf betrekken. Toen we vanmiddag zo tussen 3:45 en 4:15 ons gereed maakten om te gaan naar de kerk. Toen heeft de Heere ons het leven gegeven en ons bewaard over de wegen naar dit kerkgebouw. En als we straks, zo na 1:00 of 6:00, op de klok, als we dan terug mogen gaan in de richting van onze woning, dan is dat enkel omdat de Heere ons onderhouden heeft. Hij zorgt ervoor dat een mens nog blijft leven. Dat hoort bij zijn voorzienigheid. En dat onderhoudende werk van de Heere, dat strekt zich niet alleen uit tot ons mensen, maar dat strekt zich ook uit tot de dieren. Ik bedoel dat niet plat, maar wanneer u, voordat u naar de kerk ging, thuis een hond of een ander huisdier hebt achtergelaten en u komt straks thuis en u treft datzelfde dier nog levend aan, dan is dat omdat God mensen en beesten in het leven houdt. De Heere houdt de aarde, hij houdt de bergen, hij houdt de zee op hun plaats. Hij houdt de planeten in hun baan. Dat is allemaal het onderhoudende werk van God. Dat is het eerste wat hoort bij de voorzienigheid van de Heere. Dat is het eerste wat de Bijbel leert. Het tweede, dat is dat God inwerkt op zijn schepselen. Laat ik u een voorbeeld noemen van een bekende Bijbelse geschiedenis. Een geschiedenis die ook de kinderen allemaal kennen. We hebben er kort geleden nog van gehoord, met kerst. Lucas 2 begint ermee. Het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de hele wereld beschreven zou worden. Kijk, dan krijgt de machtigste man van de wereld van die dagen, de keizer van het Romeinse Rijk, keizer Augustus, het plan om zijn onderdanen te laten tellen. zich te laten inschrijven met het oog op een belasting die hij wil innen. Maar ten diepste is het God die op zijn schepsel en hier op de keizer van Rome inwerkt en hem ertoe brengt om dat te doen. God werkt op zijn schepselen in. Nog een ander voorbeeld daarvan, een eigenlijk iets moeilijker voorbeeld. Wat u leest over de koning van Assyrië in Jesaja 10. Daar schrijft Jesaja over de koning van Assyrië die ten strijde is getrokken tegen Juda. En Juda heeft benauwd. En dan wordt die koning van Assyrië met zijn leger genoemd de roede, de stok in de hand van God. Dat wil zeggen, God gebruikt die koning van Assyrië met zijn leger om zijn eigen volk Juda te bezoeken met zijn oordelen. God werkt op zijn schepselen in. Ik zei u al, dat is een iets moeilijker voorbeeld, want dan moet ik onmiddellijk een kanttekening maken vanmiddag. En dat is deze kanttekening. Dat al is het zo dat God op zijn schepselen kan inwerken. Waardoor ze dingen doen. Of bepaalde dingen laten. Dat niet betekent dat de Heere de zonde van die mensen ook goedkeurt. Dat ook niet betekent dat de Heere actief zijn hand heeft in de zonde van mensen. Dat mogen wij nooit zeggen. Om voor ons onbegrijpelijke reden kan de Heere de zonde van mensen toelaten. Maar tegelijkertijd is het zo dat de Heere die zonde krachtig veroordeeld in zijn woord en ook in werkelijkheid. Dus we mogen nooit zeggen dit of dat is gebeurd en deze of die zonde is me door andere mensen aangedaan, maar eigenlijk heeft God dat gedaan. Dat is ook geen troostrijke leer. Dat is ook geen leer tot eer van God. God werkt op zijn schepselen in, dat wel. Ja, en dat wordt dan ook heel duidelijk merkbaar in die geschiedenis van Assyrië. Want in dezelfde profeet Jesaja kunt u lezen dat al is het waar dat de koning van Assyrië gebruikt wordt als een roede, als een stok in de hand van God. Om het volk van Juda te tuchtigen en te slaan. Dat het toch ook zo is dat de Heere, de koning van Assyrië, zelf verantwoordelijk houdt voor zijn daden en hem ook ter verantwoording gaat roepen voor zijn daden. Gemeente, wat hebben we als het over deze dingen gaat ook eerbiedige gedachten en geheiligde gedachten van God nodig. Want anders dan zouden we zo snel tegen de Heere kunnen gaan murmureren, gaan mopperen. En tegen hem in opstand komen. God werkt in. En dan het laatste wat bij de voorzienigheid hoort. God regeert. Bestuurt alle dingen zo. Dat ze uiteindelijk zijn doel bereiken. Dus God onderhoudt. God werkt in. En God regeert. Alle dingen heeft hij uiteindelijk in zijn hand. Ook als we het niet begrijpen. Daar zit Jozef in de gevangenis. En hij blikt terug. Het is alweer jaren geleden dat zijn broers uit jaloezie en uit nijd hem in de put hebben geworpen. Het is al jaren geleden dat ze hem hebben verkocht naar Egypte. En toen is hij terechtgekomen in het huis van Potifar. En daar heeft hij zijn best gedaan. En toen is die vrouw van Potifar gekomen met haar zondige verleiding. En Jozef heeft door genade kracht gekregen om staande te blijven. En hij heeft die verleiding afgewezen. Hoe zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen de Heere? En wat is er gebeurd? Jozef is ermee in de gevangenis gekomen. Daar zit Jozef. Zou die er op dat moment iets van begrepen hebben? Alles was tegen hem. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. En toch, ik kom diezelfde Jozef aan het einde van het boek Genesis tegen, in gesprek met zijn broers. En dan zegt hij tegen zijn broers: gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. U hebt me toen door uw zonde, door uw jaloezie in de put gegooid. En dat was kwaad. U hebt kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Met de bedoeling dat hij een groot volk en zelfs de broers van Jozef in het leven zou houden. Dwars door al die wegen, die onbegrepen en donkere wegen heen, heeft Jozef het uiteindelijk toch mogen zien. Gods wijze regering en Gods leiding. Ja, dat ziet een mens soms achteraf. Jozef zag het achteraf. En toen hij in de gevangenis zat, had hij er toen ook troost van? Nee, toen was de weg van de Heere wel donker, maar toen heeft Jozef toch mogen weten hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Het staat er herhaaldelijk in de Bijbel en het staat er ook als het over de gevangenschap van Jozef gaat. En God was met Jozef. God was toch met hem. God was heel bijzonder vanuit zijn woord en vanuit zijn spreken met deze zwaar beproefde Jozef. De Heere regeert. Jozef mocht het zien, zo later in zijn leven. Ik geloof niet, gemeente, dat al Gods kinderen altijd zien in hun leven waar de tegenslag nu precies goed voor is geweest. Het kan ook zo zijn dat een mens dat pas ziet boven. Maar als er de troost mag zijn die Jozef kende. God was met Jozef. De Heere was aan mijn zij in het leed dat mij genaakte. Wel, gemeente, dat is dan het eerste wat we vanmiddag moesten overdenken. Wat Gods woord leert over de voorzienigheid van de Heere. Moeilijk, diep en toch waar. En nu komen er vanmiddag twee vragen naar ons toe, naar u en naar mij. Aan het einde van ons eerste punt. De eerste vraag is: hoe vaak leest u eigenlijk in het boek van Gods voorzienigheid? Daarmee bedoel ik dit. Hoe vaak denkt u eigenlijk na over Gods voorzienigheid? Hoe vaak hebt u er in de afgelopen week bij stilgestaan? Toen dit of dat gebeurde. Dat God alle dingen leidt en regeert. En waar heeft het u gebracht? Dat is de tweede vraag. Waar heeft het denken over Gods voorzienigheid u gebracht? O, daar kan ook een mens na ontvangen genade zoveel strijd en zoveel worsteling mee hebben. Asaf, Psalm 73, was één groot raadsel voor hem. De goddelozen hebben alleen maar voorspoed, zegt Asaf. En mijn bestraffing is er alle morgen. Iedere morgen weer tegenspoed. Maar waar heeft het u gebracht? Ook deze vragen. Bent u ermee in het heiligdom terechtgekomen? Aan de voeten van de Heere terechtgekomen om uw vragen hem voor te leggen? Ik kom de waarom-vraag in de Bijbel en ook in de psalmen wel tegen. Waarom? Maar dan moet u even opletten. Dan staat er niet in de Bijbel, waarom doet God dit en waarom doet God dat? Maar dan staat er, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is de waarom-vraag met gevouwen handen. Vanuit de nood gesteld aan de Heere zelf. Dat is de weg die de Heere ook wijst. Nog even iets anders. Soms kunnen mensen ook heel diep nadenken over de leiding van de Heere in het wereldgebeuren. Als ik de krant lees, waarom gebeurt er dan dit? En waarom laat God dat toe? Gemeente, dat zijn diepe vragen. En dat zijn ook geen vragen waarvan geldt dat ik er vanmiddag een makkelijk antwoord op wil geven. Want dat past ook helemaal niet. Maar ik zou er wel twee korte vragen tegenover willen plaatsen. Zou het kunnen dat als we die vragen stellen, vragen over dingen die misschien wel heel ver bij onze directe woonomgeving en leefomgeving vandaan zich afspelen. Maar dat wanneer we die vragen stellen, we toch bezig zijn om zelf een plaats in te nemen op de rechterstoel. En God in de beklaagdenbank te plaatsen. En een tweede vraag die ik er even bij wil noemen is de vraag. Als we nu zo vaak nadenken en misschien ook wel tobben en worstelen. En ik besef echt wel dat dat moeilijke vragen zijn. Maar tobben en worstelen met de hand van God in het wereldgebeuren. En hoe God in zijn leiding omgaat met mensen. Hoe vaak denken we na over wie wij zijn, nog persoonlijker, wie ik ben tegenover diezelfde God, de Schepper. We komen bij onze tweede gedachte. Wat Gods woord daarmee beleidt. Als ik dat kort mag samenvatten, het tweede gedeelte van antwoord 27, dan staat daar eigenlijk dit. Dat Gods voorzienigheid betekent dat alle dingen die er gebeuren en die tot ons komen in ons leven niet toevallig gebeuren, maar dat ze ons toekomen vanuit Gods hand. En dan gaat de catechismus dat heel concreet maken, laten we het maar meelezen. Dan worden er 6 voorbeelden gegeven. Dat loof en gras, dat is het eerste voorbeeld. Als nu straks februari, maart, april de bladeren weer aan de bomen te zien zijn. Als door uitzonderlijke omstandigheden in de afgelopen weken al iets van voorjaar in de tuin en in de natuur zichtbaar werd. Dan is dat niet toevallig. Maar dan komt dat uit Gods hand. Loof en gras. Dat is het eerste voorbeeld. Regen en droogte. Dat is het tweede voorbeeld. En we denken onwillekeurig aan het leven van Elia. Die dat heeft meegemaakt. 3,5 jaar droogte. En op het gebed van Elia, door Gods genade, toch weer regen. Dat komt voort uit de hand van God. Regen en droogte, trouwens al het weer. Dat betekent ook, gemeente, en ik preek ook tegen mezelf vanmiddag, maar dat we heel voorzichtig moeten zijn in ons spreken over het weer. Wij kunnen zomaar gaan mopperen op degene die ook de weersomstandigheden ons toeschikt. Regen en droogte. Vruchtbare en onvruchtbare jaren. Als die er zijn, en we denken even aan Egypte, 7 vette jaren, vruchtbare jaren en 7 onvruchtbare, magere jaren. Dan is dat maar niet toevallig zo geweest, maar dan kwam dat voort uit de hand van God. En dat was toen in de tijd van de Bijbel en dat is nog. Die jaren dat je voorspoed had, op je werk misschien, in het leven. Die jaren dat er veel geluk was. En de jaren die als magere jaren aangeduid zouden kunnen worden. Uit de hand van God. Toch, dat leert het woord van de Heere. Spijzen en drank. Nog een voorbeeld wat de catechismus noemt. Eten en drinken zouden wij zeggen. Jongens, dat is dus de boterhammen die je meeneemt in je broodtrommeltje naar school of naar je werk. Die heb je niet toevallig, maar die heb je gekregen uit de hand van God. Zou je ze dan kunnen weggooien om een bak patat te kopen en het brood maar weggooien uit de hand van God ontvangen? Gezondheid en ziekte, krankheid. Niet toevallig, maar uit de hand van God. Gemeente, dit is net een stukje wat ik bedoelde aan het begin van de preek. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk om zo even te zeggen. Dat is moeilijk, nog veel moeilijker wanneer het in uw leven plaats krijgt en u met ziekte te maken krijgt. En toch, wat het woord van de Heere leert, dat ook gezondheid en ziekte in de hand van de Heere liggen. En uit de hand van de Heere tot een mens komen. Dat is uiteindelijk troostrijker dan de gedachte dat God aan dat alles helemaal niets kan doen. En dat we in deze wereld maar overgeleverd zijn aan het toeval. En dat God als de grote machteloze aan de zijlijn toekijkt en wat meeleidt, zoals er tegenwoordig ook allerlei theologie is. Gezondheid en krankheid. Rijkdom en armoede. En alle dingen. De kleine dingen in het leven en de grote dingen in het leven. Gemeente, wat is het belangrijk dat wij in al die dingen toch Gods hand leren zien. En dat moeten we vanuit het woord van God leren. Dat moeten we vanuit het woord van God horen, want het woord van de Heere predikt dit. De dingen in ons leven gebeuren niet toevallig. En nog een keer, dat betekent niet dat God al die dingen maar goedkeurt. Dat betekent niet dat God de zonde die ons door anderen aangedaan wordt ook allemaal maar goedkeurt. Maar het betekent toch wel dat alle dingen in het leven niet buiten de leiding van de Heere omgaan. En wat heeft de Heere daar nu voor bedoeling mee? Om dat ons vanmiddag te laten prediken. Nog een keer, opdat we ermee aan zijn voeten terechtkomen. Dat we zullen vragen, Heere, maar wat hebt u er dan voor bedoeling mee? Wat hebt u erin te zeggen? Dat is een vraag die moeten wij gaan stellen in de tegenspoed. En dat is ook een vraag die hebben wij te stellen in de voorspoed. Als alles je voor de wind gaat. Als je straks thuis komt en het geluk van het gezin wat u misschien hebben mag straalt u tegemoet. En het gaat op uw werk goed. Wat hebt u in die voorspoed tot mij te zeggen? De Heere wil er ook in erkend worden, in gedankt worden en in de tegenspoed benodigd en aangeroepen om hulp en om kracht. En als je dat nou niet kan, o vraagt de Heere dan toch, Heere, geeft u mij dat ik het eens mag worden met uw heilige wil. En toch gaat het antwoord van 27 nog iets dieper. Ik moet anders zeggen, nog een stuk dieper. Want er staat hier niet alleen maar, ja, dat alle dingen die me in dit leven overkomen, toekomen uiteindelijk uit de hand van God die alle dingen regeert en bestuurt toekomen. Dat is ook wel zo. Maar hier is een kind van God aan het woord die geloofstaal spreekt. En die het nog dieper mag zien en die het mag belijden. Al die dingen die gebeuren niet toevallig, maar ze komen uit Gods vaderlijke hand. Uit die hand die in Christus in gunst tot mij gewend is. En alles wat me overkomt, dat is vaderlijke gunst of vaderlijke leiding of vaderlijke kastijding. Vaderlijke gunst als daar de voorspoed is. Ik heb dat wel eens gelezen van iemand die tot volle ruimte mocht komen. En die toen vertelde dat hij daarna ging eten en drinken. En hij zei over de boterham die ik at en over het drinken dat ik dronk bij mijn eten. Daar lag de glans van de genade van God. Want het was eigenlijk voor het eerst dat ik er iets van zien mocht. Ik krijg niet alleen brood wat ik niet verdiend heb. Maar ik krijg het ook nog eens uit Gods vaderlijke handen. Gods vaderlijke gunst in zijn zegen. Maar ook Gods vaderlijke hand in alle tegenslag. En dat is toch een voorrecht. Als je het zo mag zien. Als datgene wat in je leven tegen is, niet meer een straf is. Niet meer het bittere loon op de zonde is. Want dat is het goed beschouwd in het leven van een kind van God niet meer. Dan is tegenspoed niet meer het bittere loon op de zonde. Al kan een kind van God er wel een bepaald oordeel in proeven. Het ongenoegen en de toren van de Heere er nog in proeven. Maar ten diepste is het toch vaderlijke kastijding. Liefde van de Heere die zijn kind dichter bij zich wil brengen en dichter naar zich wil toetrekken. Maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. We gaan naar onze laatste gedachte, vraag en antwoord 28. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? En opnieuw, dan is de christen in de catechismus aan het woord, gemeente. Ik zeg niet dat wanneer u nog onbekeerd en onverzoend voortleeft, dat u geen enkele boodschap aan Gods voorzienigheid hebt. U hebt zeker ook een boodschap aan de voorzienigheid van God. Want ook jouw leven, wanneer je nog onbekeerd voortleeft, wordt geleid door Hem in zijn voorzienigheid. En een van de kostbare zaken die op te merken zijn in de leiding van God, ja, dat is dat Hij u vanmiddag onder zijn woord gebracht heeft. En dat u misschien wel langs heel wonderlijke wegen kwam onder zijn woord. Dat is de voorzienige leiding van de Heere. En de Heere heeft ook in alles wat er in ons leven gebeurt, wanneer we nog onbekeerd zouden zijn, iets te zeggen. Iemand heeft eens gezegd, God fluistert in de voorspoed. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En God spreekt in zijn woord en daar zegt hij hetzelfde. En God roept in de tegenspoed. Des te dringender. Zoek het toch niet in dit aardse leven dat vergankelijk en voorbijgaand is. En dat de bittere vruchten van de zonde laat zien. Maar zoek het toch bij die enige zaligmaker, de Heer Jezus Christus. God roept ook onbekeerden nog vanuit zijn woord. Maar ook door de roepstemmen in het leven. Maar heel bijzonder geldt het nut van vraag en antwoord 28 voor Gods kind. Voor wie nog zonder genade voortleeft, is vraag en antwoord 28 ten diepste toch een onmogelijke taak, gemeente. Dat is hard werken en het uiteindelijk nooit bereiken. En daarom, wat hebben we Gods genade vanuit de Heer Jezus Christus nodig? Wat hebben we het nodig om als een arme en een verloren zondaar gebracht te worden aan de voeten van Hem? Om Hem door een waar geloof aan te grijpen. Want vanuit Hem kan deze troost echt uitgewerkt worden in een mensenleven. En wat is die troost dan? Antwoord 28 zegt dat we in alle tegenspoed geduldig mogen zijn. Gods geest vertroost een kind van God in de tegenspoed. Met de voorzienigheid van God. Hoe? Vraagt iemand. Wel, als de Heilige Geest laat zien. En dat moet hij toch altijd weer laten zien. Daar is een kind van God ook na ontvangen genade zo vaak blind voor. Maar dat ook de tegenspoed toch uit de hand van God voortkomt. Gods kind heeft het zo vaak ook weer dat hij op de omstandigheden gaat zien. Op de mensen gaat zien. En dan ballen de vuisten zich. En dan is het, hij of zij heeft mij dit aangedaan. Of dit gebeurt er met mij. En dan heb ik nog alles tegen en alle dingen zijn tegen me. Maar als de Heilige Geest nu laat zien. Dit komt voort uit de vaderlijke hand van God. En als de Heilige Geest nog meer laat zien, dat rijke en dat diepe woord van de apostel Paulus in Romeinen 8, dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen uiteindelijk toch moeten meewerken ten goede. Ook al kan ik het dan niet begrijpen. Maar daar vindt het hart toch rust. Door de troost van Gods geest. En als de Heilige Geest dan nog meer laat zien. En nog dieper gaat vertroosten. En het een kind van God laat zien. In de tegenspoed. Nog altijd in de tegenspoed. Dat het juk dat nu op zijn schouders drukt. Het juk van de tegenslag en van de moeite. Op een dag van zijn schouders afgenomen zal worden. Dat de reis door de woestijn van dit leven eenmaal overgaat in de aankomst in het Kanaan van de rust. Dan haalt een kind van God adem. En dan zal die toch geduldig kunnen zijn uit genade. Dat is een ander geduld, gemeente, dan het geduld wat iemand in zijn karakter kan hebben. Dat is ook een zegen als je geduld hebt in je karakter. Als je leidzaam bent. En als je misschien met heel veel tegenspoed te maken hebt en dat toch geduldig dragen kan. Maar sta, gemeente, naar meer. Sta naar dat geduld dat voortkomt vanuit de troost van Gods geest. In tegenspoed geduldig. Ja, en dan zie ik Job daar. Kort geleden heeft hij gestaan aan het graf van zijn 10 kinderen. En nu zit hij op de puinhoop van zijn bezittingen. En de zweren bedekken heel zijn lichaam. En zijn vrouw staat tegenover hem. Dat is ook een kruis geweest. Zijn vrouw die het helemaal niet meer kon bekijken. En die een en al vijandschap was tegen God op dat moment. Zegen God toch en sterf je op. En dan schudt hij op zijn hoofd. En dan mag hij door genade zeggen. Zouden we het goede uit de hand van God ontvangen. En het kwade niet. Uit diezelfde hand van een God. Die voor Job toch niet meer verkeerd kon doen. In alle tegenspoed geduldig. In alle voorspoed dankbaar. Ja, dat is een mens niet vanuit zichzelf en dat is een kind van God ook niet uit zichzelf dankbaar. Daarvoor is nodig, als u het goed leest, als u de vraag en het antwoord met elkaar vergelijkt, daarvoor is nodig dat de Heilige Geest het stuk van de voorzienigheid gaat preken in het hart. En als ik dan iets mag zien van het feit dat die zegeningen uit de hand van God voortkomen, uit zijn rechterhand. En als de Heilige Geest me laat zien dat ik dat alles niet verdiend heb en niet waardig ben, dan komt er in de voorspoed dankbaarheid. Ik zei u, dat was iets wat niet zomaar voorkomt. Ik denk aan Hiskia. Het zijn een hoop voorbeelden misschien deze middag. Maar denkt u over die voorbeelden ook nog maar eens na. Zoek ze nog maar eens op in de pas begonnen week. Hiskia, die had toch heel wat van de Heere gekregen. Hij was erg ziek geworden, dat was een zware beproeving. Maar de Heer had hem op een wonderlijke manier genezen. En de Heer had hem zomaar vele jaren aan zijn leven toegevoegd. En ook nog beloofd. En dieper nog, veel dieper nog dan die zegen, de Heere had al Hiskia's zonden achter zijn rug geworpen. De Heere had alle zonden van Hiskia kennelijk vergeven, zodat Hiskia het weten mocht. U hebt mijn ziel lieflijk omhelst. En dan krijgt Hiskia in zijn voorspoed het gezantschap van Babel op bezoek. En die komen kijken bij hem. En dan neemt Hiskia ze mee door de stad. En hij zegt, kijk eens, daar is mijn wapenhuis. Moet je er een kijkje in nemen? Kijk eens hoe sterk ik ben. Hoe machtig ik ben. Kijk, daar is mijn schathuis. Moet je er ook even kijken hoe rijk ik ben? Ja, en dan komt Hiskia langs de tempel, langs het huis des Heren. Maar als genade niet in de beoefening is en als de dankbaarheid door de geest van God niet aangeblazen wordt, dan loopt Hiskia zo voorbij langs de tempel. En hij draait zijn hoofd er niet naar en hij wijst het gezantschap van Babel er niet op. Dat is het huis van de God die me genezen heeft. Ondankbaarheid. Wat is er veel ondankbaarheid in het leven van een kind van God. En in alles dat ons nog toekomen kan, dat is de laatste situatie, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van zijn liefde zal scheiden, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat ze zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Dat is de troost voor Gods kind voor de toekomst. Hij mag op goede grond een toevoorzicht. Dat betekent een vertrouwen, een gegronde hoop, een vaste hoop hebben dat God zal zorgen. Dat God zijn genade zal geven, dieper nog, dat geen schepsomme van zijn liefde kan scheiden. Dat is een troost, gemeente, en ik moet dat vanmiddag in alle eerlijkheid zeggen. Dat is een troost die wij nooit mogen losmaken van het ware geloof. Dat is een troost die buiten het ware geloof om niet geproefd kan worden. Ik zou dat vanmiddag kunnen verzwijgen. Ik zou een algemene preek kunnen houden over zondag 10 die voor iedereen troostrijk is. En dan zouden we misschien allemaal de kerk uitgaan en zeggen, het was een troostvol woord. Maar gemeente, de vraag moet vanmiddag in alle eerlijkheid dringen en gesteld worden. Zult u in deze troost delen? Of niet? Het is een troost die niet buiten het ware geloof om ontvangen wordt. Al kan de Heere in zijn algemene goedheid kracht geven om de weg te gaan. Al kan hij ondersteuning geven. Maar de echte en de diepe troost, die vindt u ten diepste alleen daar waar u mag weten. Gods aangezicht in gunst in de Heere Jezus Christus tot mij gewend, en daarvoor is nodig dat ik als een vijand met God verzoend word. En nu heeft die God die alle dingen leidt, de God van de voorzienigheid, ons nog allen in zijn voorzienige leiding gebracht onder de prediking van het evangelie. Onder die prediking waarin vijanden nog genodigd en geroepen worden. Laat u toch in Christus met God verzoenen, want dan krijg je vanuit hem alles. Dan krijg je alles. Een God voor de eeuwigheid, en dat is het belangrijkste, maar ook een God voor de tijd. En dat gaat alle troost van de schepselen om ons heen ver te boven. Als je hem tot je deel mag hebben. En de Heere, hij nodigt nog. En hij roept nog. En hij zegt het. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Hij zegt het nog tegen mensen die zo opgaan in de dingen van deze tijd. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Waarom weeg je geld uit voor wat uiteindelijk je ziel niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, neig uw oor en uw hart zal leven. Amen. eindigen we met dankgebed. Heren, zo hebben we mogen luisteren naar wat uw woord leerde over uw voorzienige leiding. En wat uw woord daarmee beleidt, maar ook hoe uw geest daarmee vertroost. En u komt het er voor een ieder van ons zo heel persoonlijk op aan. Mogen we in die troost delen. Heren, geeft u ons dat we die vraag aan ons hart zullen stellen. En dat we de enige troost in leven en sterven zullen zoeken. Totdat we het op goede grond mogen weten. Die troost is ook mijn deel. Want heren, dan kan de weg wel moeilijk zijn. En vol beproeving. Velen zijn de rampen en de tegenspoeden van de rechtvaardige, zegt uw woord. Maar het andere is ook waar. Uit die alle redt hem de Heere. Hij is zijn heil. Heere, wilt u dat uw kinderen ook te ervaren geven? Geeft u dat ze door uw geest vertroost mogen worden met de wetenschap dat u alle dingen leidt. En win ons voor de waarheid van uw woord. Ook voor de waarheid van dit deel van uw woord in. Bewaar ons in deze pas begonnen week, heren. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor gevaren. Bewaar ons op reis. Bewaar ons voor een onvoorbereid, voor een onverzoend sterven. En doe ons bekennen wat tot onze vrede dient. In de vergeving van onze zonde bidden we het u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers, is de slotzang. 138, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.